Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat ons voor dominee G. van Vliet uit Beverwijk Westzaan. Vanmiddag is de jeugddienst. Deze preek wordt 's avonds nabesproken met de jongeren van de gemeente. Alle leden van de jeugdclubs Ichters en het Kompas en ook de JV-leden zijn vanaf 7 uur welkom op de kerkzolder. Komende donderdag begint de mannenvereniging weer. Volgende week zondag, 12 september, is het in beide morgendiensten voorbereiding op het heilige avondmaal, dat de week erop gevierd zal worden. In de middagdienst van 12 september gaat dominee A. Hoekman uit Alphen aan de Rijn voor. Aanstaande woensdag 8 september vergadert de kerkenraad vanaf 7:30 op de kerkzolder en wordt dan ook Sensura Morum gehouden. Inzameling van uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. De derde collecte is voor basisschool De Akker. Tot zover deze mededelingen. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, in naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 104. Een psalm waarin de schepping bezongen wordt en natuurlijk vooral de schepper, daar gaat het om. De schepper om zijn schepping. We zingen Psalm 104, we zingen nu de versen 1 en 4. Waak op mijn ziel looft op een majesteit. En ook vers 4. De Godheid sprak en donderde in de lucht. De woeste zee schrikt door een sterk gerucht. Die kwam op zijn juiste plaats op het perk haar aangewezen. Psalm 104, de versen 1 en 4.
Thank you.
op deze ochtend maakt de Heere God ons zijn heilige wil bekend. Als spiegel, zodat we kunnen terugkijken hoe we hebben geleefd, maar ook als richtingwijzer voor de komende week. Als antwoord op het luisteren naar Gods wet zingen we uit Psalm 139 de versen 7 en 14. Vers 7 op het Ik ben verbazend voortgebracht. Op het nagaan van uw wonderen macht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u mijn schepper voor altijd loven. En dan ook vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En daarna lezen we uit Genesis 1. We beginnen bij vers 1 van Genesis 1 en we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 3. Dus wij luisteren naar Gods wet. Wij zingen Psalm 139, de versen 7 en 14. En we luisteren naar Genesis 1. Tot en met hoofdstuk 2, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is.
Thank you.
den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het drogen gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasgeutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort, grasgeutjes, kruid, zaadzaaiende, naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. Het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde dat ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen in de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. En het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende vremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard. In alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar. En vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard. Vee en kruipend en wildgedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wildgedierte der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard. En alle kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde en over het, al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. En vervult de aarde en onderwerp haar. En heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb uw lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijze. Maar al het gedierte der aarde en aan al het gevogelde des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken.
Gemeente, ik bedien u vanochtend het woord uit het voorgelezen schriftgedeelte. We zullen bij het grootste gedeelte van de schriftlezing wel stilstaan, maar deze woorden als kerntekst vanochtend, Genesis 1, vers 31a. Deze woorden. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Laten wij eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laten wij bidden. Heer in de hemel, u die ons gemaakt hebt, u die ons kent, u bent het die ons vanochtend roept. Hier naar de kerk, of als we thuis verbonden zijn. Ja, ook dan zijn we verbonden met elkaar. En ook dan geldt het dat u het bent die ons roept door uw woord. U spreekt tot ons. En wij bidden, wilt u zo werken door uw Heilige Geest, dat we uw stem gaan horen en verstaan ook deze ochtend, voor het eerst of opnieuw. Dat we begrijpen wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. En geef ons ook uw geest, zodat we gewillig zijn om dat te doen wat u van ons vraagt. Heer, vanuit onszelf kunnen we dat niet. Daar hebben we uw geest voor nodig. En Heer, wij bidden van u, wilt u werken, ook vanochtend. U weet precies wat wij nodig hebben, want u bent de God die ons gemaakt hebt. U kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. En u bent die God die al ons vertrouwen waard is. U bent het waard dat wij u dienen. U bent het waard dat wij u eren. En wij moeten u belijden dat wij dat ook in de afgelopen week zo heel anders hebben gedaan. Wij hebben uw wet gehoord en we staan schuldig. En dat moeten we u belijden. En we bidden van u, wilt u ook zo door uw geest werken dat we dat ook gaan zien, dat we schuldig staan, maar ook waarin we schuldig staan. En dat we steeds weer tot u de toevlucht zullen nemen voor vergeving. Dat we ook de bevrijdende kracht van uw evangelie in ons leven zullen zien en ervaren. Heer, dat we schuldig staan, maar dat het daar niet bij blijft. Dat u naar ons toe komt met uw woord van genade, omdat u met ons verder wil. Ondanks wat wij daarvan maken. Heer, u gaf ons een nieuwe week waarin u voor ons zorgde. Waarin u ons bewaarde. Onze kinderen mochten naar school. Onze jongeren. Wij danken u daarvoor dat dat kan. En we bidden u ook voor hen. We bidden u, nu ze ook in de dienst aanwezig zijn, hier of thuis. Geeft u ook dat zij het woord dat klinken zal, zullen begrijpen, de verkondiging. wilt u ook hen aanspreken? En geeft u hen wijsheid ook in de keuze die we moeten maken in het leven van iedere dag? We bidden u om wijsheid voor ons allemaal. Ook juist in deze tijd van coronacrisis. Geeft u ons wijsheid om dat te doen wat u van ons vraagt en wat verstandig is. Heer, geeft u ons ook daarvoor uw geest. Heer, wij leven in een crisistijd, ook een tijd waarin er ook op ons als kerk heel veel afkomt. Vragen, noden, dingen waar we over na moeten denken. Heer, geef ons daarvoor uw wijsheid, maar geef ons daar ook het vertrouwen op u. Omdat u onze schepper bent en dat er niets op deze wereld gebeurt dat u het handen gaat. Heer, vanuit dat vertrouwen mogen we toch ook keuzes maken. Heer, wij bidden u voor de kerkraad. Geeft u wijsheid om aan de gemeente leiding te geven. Wij bidden voor de predikant. Zegent u hem ook hier op de plek die u hem gegeven hebt. Wij bidden u, wees hem en zijn gezin ook nabij. Zegent u hen ook in het midden van deze gemeente. We bidden voor alle zieken in de gemeente ook nu ook het coronavirus ook hier in de gemeente rondgaat. En er ook hier mensen door getroffen worden. Wij bidden u, wilt u geven dat degenen die ziek zijn snel herstellen mogen. Wij bidden u, wilt u ook geven dat het met de gevolgen ook mee zal vallen. En ook dat het aantal besmettingen af zal nemen ook in deze gemeente. Zodat we straks ook steeds meer gezamenlijk de activiteiten kunnen doen die we mogen doen als gemeente. Heer, wat toont deze crisis aan dat wij afhankelijk zijn van u? Heer, mag deze crisis ertoe bijdragen dat we enerzijds meer gaan beseffen hoe afhankelijk we zijn, maar tegelijkertijd ook tot meer vertrouwen dat u ook juist in een crisistijd wilt zorgen. Dat het ook mag zijn dat we ook juist in deze tijd mogen ervaren, want u bent te vertrouwen. Dat laat u zien. En daar wilt u ons van overtuigen. Geeft u dat we dat ook zullen zien. Heren, wij leven in een wereld die op alle manieren onder druk staat. Waarin het coronavirus rondgaat. Waarin mensen lijden. Daaronder, wij bidden u voor onze overheid. Geeft u wijsheid om ons in deze tijd te regeren. Wij bidden u voor artsen, verpleegkundigen. En voor alle mensen die een rol hebben ook in de zorg aan coronapatiënten. We bidden u voor alle medewerkers in de zorg, op wat voor plek ze ook werken, ook nu ook de druk ook nog steeds hoog is. Wilt u hen erbij zijn? We bidden u voor alle die in deze tijd verantwoordelijkheid dragen, of u hen wijsheid wil geven. Heer, er is nog veel meer aan de hand. Wij horen op het nieuws over een klimaatcrisis, over de gevolgen van ons handelen voor deze wereld. En dat het verstandig is als we ons gedrag aanpassen. Heer, wij bidden u, wilt u wijsheid geven, ook daarin. En de moed om de dingen te veranderen die u van ons vraagt. Wij bidden u voor alle mensen op deze wereld die leven in uw schepping. U bent de schepper. Wij gaan vanochtend horen dat u de wereld goed gemaakt had. Maar wij hoeven niet eens zoveel nieuwsberichten tot ons te laten komen. We hoeven niet eens zo heel ver buiten onze deur te kijken om te zien dat deze wereld zo anders is dan u haar bedoelt. We leven in een wereld vol armoede. Oorlog. Wij denken heel concreet aan de situatie in Afghanistan. Er is geweld, maar ook op zoveel andere plekken. Heren, wij bidden u. Wilt u recht doen op deze wereld? Wilt u herstel geven? En heren, wij danken u dat u ons ook belooft dat er straks een nieuwe toekomst aanbreekt. Maar zolang die nieuwe toekomst er nog niet is, heren, mogen wij u bidden. Maakt u de dingen goed. En zet u de dingen recht. En wijst u ons op de dingen die wij kunnen doen. En de mogelijkheden die u ons geeft in ons persoonlijk leven. En geef ons bovenal het vertrouwen dat u de geschiedenis leidt naar uw toekomst. Heren, wij leven in een wereld waarin niet meer erkend wordt door heel veel mensen dat u goed bent. En dat u het waard bent om gediend te worden. Er zijn christenen op deze wereld die dat concreet aan de lijve ondervinden als ze vervolgd worden. Omdat ze dat wel willen belijden. Wij bidden u voor hen. Heer, wij mogen in ons land nog in vrede samenkomen. Wij mogen onderdeel uitmaken van een kerkverband waarin op heel veel plekken ook op deze ochtend uw woord klinken zal. We bidden voor de kerken. Wilt u het werk zegenen wat in de kerken gebeuren mag? We bidden voor onze theologische universiteit, voor de docenten en studenten. We bidden u, ook als er een nieuwe winterseizoen begint, wilt u geven dat de verkondiging van uw woord door zal gaan. En u weet ook van spanning en crisis ook in de kerken, van vragen die er leven. Heere, u bent de koning van de kerk. En ook in deze dingen mogen wij in uw handen leggen, in de wetenschap dat u ook zorgt. Heere, wij bidden het, bewaar en vermeerder uw kerk. En weert u alle pogingen af van uw vijanden. Van de Satan die van alles probeert om de eenheid te verbreken of een ontwaling in de kerk te brengen. Heer, u bent machtig, u bent groot. Heer, en u hebt beloofd dat u het nooit zult laten gebeuren dat de poorten van de hel uw kerk zullen overweldigen. Heer, wij bidden daarom ook voor onze kerken en alle kerken in ons land, op alle plekken waar uw woord klinken zal deze ochtend. Heer, laat het gezegend worden. Laat er de velen toegebracht worden tot die gemeente die eens zalig worden zal. Tot die gemeente die daar straks zal staan voor uw troon, om u de lof en de eer toe te brengen die u waard bent. Heer, wij gaan hier luisteren naar uw woord. Uw woord zal opengaan als u het geeft. Wij bidden u, geeft u ons oor om te luisteren, geeft u ons een hart dat gewillig is om te doen wat u vraagt. Geeft u alles wat nodig is, ook in de techniek, in het orgelspel, in de oppas en wat er ook aan taken mag gebeuren in deze dienst. Zegent u hem ook die uw woord mag brengen. Wij danken u dat we als gemeente en als voorganger zo op deze manier elkaar mogen ontmoeten. Het is een bijzondere ontmoeting. Wij danken u daarvoor dat dat kan. En wij bidden u om uw zegen. Geeft u uw dienaar ook de rust en de leiding van uw Heilige Geest, zodat hij uw woord zo zal brengen, zoals u wil dat hij dat zal doen. En laat uw naam de eer ontvangen, ook van deze dienst. Wij vragen dat van u, niet omdat wij dat hebben verdiend, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Graag wijs ik u nogmaals op de mogelijkheid om de Heer te dienen met uw gaven. U weet zelf op welke manier u dat kan doen. En wij gaan zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 104. Wij zingen de versen 10 en 12. De gouden zon weet waar hij schuil moet gaan. En ook vers 12. Hoe schoon, hoe groot, o oppermajesteit, is al uw werk gevormd met wijs beleid. Psalm 104, de versen 10 en 12. gemeente, straks na het amen van de preek zingen wij uit Psalm 8, de versen 1, 4 en 5. Heer, onze God, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op Adelom geprezen? En ook vers 4 en vers 5 over de mens die de Heere God met eer en heerlijkheid gekroond heeft. Psalm 8, de versen 1, 4 en 5, straks na het amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u, jij die hier zit, u die thuis meekijkt. Wat voel je als je begint met het lezen van een nieuw boek? Denk je vooral eens in als je een wat dikker boek leest? De inspanning die je moet leveren om erin te komen in het verhaal? Ja, je moet even je best doen, maar ik denk dat je er ook wel iets hebt van nieuwsgierigheid. Wat zal er gaan komen? Wie is de hoofdpersoon? Wat gaat er allemaal gebeuren? En ik hoop dat we dat gevoel eventjes vast kunnen houden nu we vanochtend beginnen aan het begin van een nieuw boek. Een nieuw boek, ja, ook wel een beetje een oud boek, want ja, je hoort er zo vaak uit lezen. Een boek waarvan je misschien wel denkt dat je het al lang kent, de Bijbel. Het zou toch mooi zijn, gemeente, als we er vanochtend weer eens even opnieuw voor gaan zitten. Met diezelfde nieuwsgierigheid die je hebt als je begint aan een nieuw boek. Nieuwsgierig, omdat je wil weten over wie het nu eigenlijk gaat in de Bijbel. Omdat je wil weten, wat wil de Bijbel mij eigenlijk vertellen? In deze dienst wil ik met u stilstaan bij het allereerste hoofdstuk uit de Bijbel. Waarin het gaat over de Heere God die deze wereld schiep. En door deze geschiedenis heen spreekt de Heere tot ons vanochtend. Hij roept ons, en dat is het thema voor de preek. God roept ons door zijn schepping. In de eerste plaats om hem te eren. In de tweede plaats om hem te gehoorzamen. En in de derde plaats om hem te vertrouwen. God roept ons door zijn schepping om hem te eren, om hem te gehoorzamen en om hem te vertrouwen. Ik denk dat er hier wel een aantal zijn die de eerste woorden van de Bijbel uit hun hoofd kennen. Nou, je hoeft het niet op te zeggen, maar in je hoofd zijn er een aantal al bezig, denk ik. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Over wie gaat het in deze verse? Nou, dat weten jullie wel, denk ik. Over wie gaat het in deze verse? De Heere God. Ja, je dacht het. En dat moet je even goed onthouden vanochtend. Over wie gaat het in de Bijbel? Altijd. Over de Heere God. Hij is de hoofdpersoon. Dus de Bijbel is niet een boek over mensen die allerlei bijzondere dingen meemaken. Het gaat in de Bijbel steeds om de Heere God die zich aan ons mensen laat kennen. En dan pas over mensen. We komen hem tegen vanochtend in die hele bijzondere geschiedenis waar de Bijbel mee begint. Het ontstaan van deze wereld. We gaan vanochtend ontdekken wat de Heere God deze aarde gemaakt heeft. Waarop moeten wij dat eigenlijk weten? Dat moeten wij weten, gemeente, zodat we hem erom kunnen eren. Want daar is toch wel alle reden voor, om de Heere God te eren, om zijn schepping. We hebben het in de geschriftlezing van vanochtend, die was best lang, maar we hebben het 6 keer gelezen, dat de Heere God naar zijn schepping keek en zag dat het goed was. En in onze tekst kijkt de Heer terug naar het geheel van de schepping. En dan ziet hij dat het zeer goed was. Hij komt tevreden terugkijken. En dan kun je je afvragen waarom Genesis 1 zich niet beperkt heeft tot die mededeling. Het is nu best een lang hoofdstuk geworden. Had de Bijbel niet kunnen volstaan met die mededeling die we vinden in onze tekst? Dat de Heer de aarde en de hemel gemaakt heeft en dat hij dat heel erg goed gedaan heeft. Als dat het enige was wat er had gestaan in Genesis 1, dan hadden we de kern van het hoofdstuk denk ik wel overgehouden. Maar nu horen we niet alleen dat de Heere God de wereld geschapen heeft, maar nu kunnen we ook ontdekken wat er nu zo goed was aan Gods schepping. En dat mogen we horen, we mogen het ontdekken vanochtend, zodat we onze schepper erom kunnen eren. Want de geschiedenis van Gods schepping brengt ons vanochtend tot ere van God vanwege vier dingen. Vanwege zijn soevereiniteit, vanwege zijn almacht en vanwege zijn goedheid en vanwege zijn wijsheid. Ik zie mensen meeschrijven, dus ik herhaal ze nog een keer. We kunnen de Heere God vanochtend eren vanwege zijn soevereiniteit, zijn almacht, zijn goedheid en vanwege zijn wijsheid. Ik loop ze alle vier even langs. Het woord van God vertelt ons vanochtend dat God deze wereld gemaakt heeft. Waarom eigenlijk? Had de Heere God het nodig dat er een schepping zou zijn? Was er misschien een aanleiding voor? Nee, het staat er niet. De enige reden waarom de Heere God deze wereld schiep was omdat hij het zo wilde. Geen andere reden dan dat hij dat wilde. En als we dit op ons in laten werken, dan ontdekken we iets van Gods soevereiniteit. Dat de Heere God, zonder dat hij zich naar ons verantwoordt waarom, aan ons kan laten weten dat hij de wereld gemaakt heeft. Hij hoeft zich niet te verantwoorden, want hij is de schepper. En wij zijn schepselen. Dat is het eerste. We zien in de schepping verder Gods almacht. Hoe maakte God de wereld? Door te spreken. En God zeide, laat er licht zijn. Daar zij licht en daar werd licht. De Heere God hoeft maar een woord te spreken en het gebeurt. We zien Gods wijsheid in de derde plaats. De wijsheid waarmee hij de dingen maakt. De Heere God had kunnen volstaan met de woorden van onze tekst. Maar hij heeft de moeite genomen om ons te vertellen hoe hij die wereld in 6 dagen schiep. De Heere God had geen 6 dagen nodig om de wereld te maken. Maar hij gebruikte die 6 dagen zodat wij iets zouden kunnen ontdekken van zijn wijsheid in het scheppen van deze wereld. En zo kunnen wij onze schepper eren om zijn schepping. En als je dit in je achterhoofd houdt, dan snap je ook waarom Genesis 1 heel veel van onze vragen niet beantwoordt. Want ik weet niet welke vragen jij overhoudt als je Genesis 1 hebt gelezen. Als je een beetje wetenschappelijke interesse hebt en zo dat hoofdstuk leest, dan kun je een heleboel vragen overhouden. Uit welk hoekje van de wetenschap ook maar komt. Als bioloog kun je afvragen wanneer alle planten en diersoorten er nu precies waren. Welke planten en diersoorten er nu waren op de 6e dag. Als natuurkundige kun je je afvragen wanneer God nou precies de wet van de zwaartekracht gemaakt heeft. Als scheikundige kun je je afvragen wanneer de verschillende stoffen hun eigenschap hebben gekregen. De wiskundige kan zich afvragen wanneer de mathematische werkelijkheid ontstaan is die hij bestudeert. De taalkundige kan zich afvragen wanneer God de taal gemaakt heeft. De filosoof kan zich afvragen sinds wanneer de wetten van de logica geldig zijn. Maar Genesis 1 beantwoordt deze vragen niet. Want Genesis 1 is niet bedoeld als wetenschappelijk handboek. Genesis 1 vertelt ons dat alles wat is, dat het is ontstaan omdat de Heere God dat zo wilde. Zodat wij hem erom kunnen eren. En hij toont ons zijn wijsheid in het maken van deze wereld. Veel van onze vragen over hoe de Heere God de wereld maakte, worden niet beantwoord in het hoofdstuk. Hoe heeft God het licht gemaakt op de 1e dag? Ja, God sprak en het was zo. Maar hoe dat licht nou precies is ontstaan en hoe de aarde verlicht werd tot de vierde dag, dat blijft een raadsel. Blijkbaar is dat niet wat Genesis 1 ons wil vertellen. Dus wij zien Gods wijsheid niet doordat Genesis 1 al onze vragen beantwoordt over het hoe. Hoe dan wel? Nou, in Genesis 1 toont God ons zijn wijsheid door ons heel geordend te vertellen hoe hij voor ons mensen een plek maakte op deze wereld. Dat begint in vers 1. Waar we de Heere God zien beginnen met het maken van iets terwijl er nog niets was. God schiep de hemel en de aarde. En wat was er toen? Vers 2. Niets meer dan duisternis. Een aarde die woest en leeg is. En een afgrond. Duisternis en een enorme watermassa. En dan neemt Genesis 1 ons stap voor stap mee door ons te vertellen hoe de Heere God van die hele duistere watervloed een plek maakt waar wij mensen kunnen leven. Wat is het eerste wat de Heere doet? De Heere verdrijft de duisternis. En God zeide, daar zij licht. En er werd licht. En God zag het licht dat het goed was. Dat zegt de Heer van de duisternis trouwens niet, dat het goed is. Het licht is goed. Waarom? Omdat het licht het leven mogelijk maakt. Zonder licht is er geen leven. En dan brengt de Heere God op de tweede dag orde aan in de watervloed. Er komt een uitspansel. Of in een andere vertaling een hemelgewelf. Er komt een uitspansel dat het water boven op de wereld onderscheidt van het water op de aarde. Er komt droogte tussen. En dan gaat de Heer op de derde dag verder door het onderscheid te maken op de aarde. Het water op de aarde, eerst is die het hele aardoppervlak bedekt door een watervloed. Maar er komt vanaf de derde dag komen er droge plekken op de wereld. En als die droge plekken er zijn, dan laat de Heer ook de aarde ook groen voortbrengen. En zo zien we in drie dagen een ruimte ontstaan waarin het leven mogelijk is. En dan zien we hoe de Heere God de aarde op de vierde en de vijfde dag verder inricht. Hij maakte de zon en de maan en de sterren tot vaste tijden. God zorgt daarmee voor het vaste dag- en nachtritme dat wij mensen zo nodig hebben. En dan zien we op de vijfde en de zesde dag dat de Heere God ervoor zorgt dat er dieren komen op de wereld. Hoe wijs heeft de Heere God al deze dingen gemaakt? Die wijsheid zie je in die volgorde. En als je die wijsheid van de Heere God ziet, dan zie je daarin ook zijn goedheid. Want waar gebruikt de Heere al die wijsheid voor in het maken van deze wereld? Die gebruikt hij om voor ons mensen een plek te maken op deze wereld. Misschien heb jij in de afgelopen week ook wel in de vakantie genoten van de natuur. En dat is mooi als je dat gedaan hebt. Want daar is de natuur inderdaad voor bedoeld. Daar heeft de Heere God de natuur ook voor gemaakt. Maar hoe lang je ook zou genieten van de natuur, hoe lang je de natuur ook zou bestuderen, hoe zeer je ook onder de indruk kunt zijn van de schepping, dat zorgt er niet automatisch voor dat je Gods hand daarin ziet. Nee, Hebreeën 11 zegt dat wij door het geloof verstaan dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Door het geloof. En hoe ontstaat dat geloof? Het geloof dat ontstaat door het woord van God. We hebben het woord van God nodig om te ontdekken dat God zich aan ons laat zien in zijn schepping. Dankzij het woord kunnen wij de Heer loven om het verschil tussen dag en nacht. Dankzij het woord kunnen wij de Heere danken voor de rijkdom in de planten en in de dierenwereld. En het woord van God reikt ons zelfs de woorden aan waarmee we dat kunnen doen. We hebben gezongen uit Psalm 104 in deze dienst. Dat gaan we nog een keer doen. Je kunt denken aan Psalm 8 en nog veel meer psalmen. We kunnen de Heere eren, want we hebben daar alle reden voor. De Heere zag dat het goed was. Deze God mogen we eren, die er in zijn soevereiniteit ervoor koos om deze wereld te maken. Deze God, die zo machtig is, dat hij maar hoeft te spreken en het gebeurt. Deze God, die zo wijs en goed is, dat wij bij alles wat hij maakte, we alleen maar kunnen zeggen, het was goed, zeer goed. Hoe kunnen we deze God eren? Door zijn soevereiniteit, zijn almacht, zijn wijsheid en goedheid in je woorden te erkennen. En door in je leven te doen wat hij vraagt. En daarmee zijn we bij het tweede. God roept ons door zijn schepping om hem te gehoorzamen. Hoe kan je de Heere God gehoorzamen? Dat kan je doen door je allereerst bewust te zijn waarvoor je hier op aarde bent. Waarom zijn wij hier op deze wereld? Omdat de Heere God dat heeft gewild. God schiep mensen naar zijn beeld en gelijkenis. En hij wilde dat de mens zich zou vermenigvuldigen en de hele aarde zou vervullen. God schiep mensen naar zijn beeld en dat maakt hem waardevol. En dat geldt voor ieder van ons, of je dat nu gelooft of niet. Dat je als mens waardevol bent in zijn ogen. En dat is zelfs waar als je denkt dat niemand jou de moeite waard vindt. God vindt je wel de moeite waard, want hij heeft de moeite genomen om je te maken. Daarom vindt hij je waardevol. God wilde dat er mensen zouden zijn. Hij heeft de mens vanaf het begin af aan lief gehad. En die liefde blijkt uit de manier waarop hij die wereld schiep. Want de Heere God schiep de mens niet eerder dan dat hij een complete schepping voor hem had waarin hij het goed zou hebben. Gods liefde blijkt uit de zorg waarmee hij de mens maakte. We zien zijn vreugde in vers 26 als hij begint met het maken van de mens. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hij maakte de mens naar zijn eigen beeld. God maakte de mens zo dat hij zichzelf in hem terugziet. God heeft de mens zo lief dat hij op God mag lijken. Dat is een voorrecht. En gehoorzaamheid in je leven begint daar waar je erkent dat God je gemaakt heeft, je lief heeft, in een leven waarin je erkent dat je leven waardevol is in zijn ogen. En het wordt vervolgens zichtbaar in je daden. Want vanaf vers 26 wordt duidelijk dat God de mens geschapen heeft met een opdracht. De opdracht om te zorgen voor de wereld die hij gemaakt heeft. De mens mag heersen, regeren over de vogels, de vissen en over de dieren op de aarde, die op de aarde kruipen. Dus die hele schepping wordt aan de mens toevertrouwd. Wat een voorrecht voor ons mensen dat wij zo'n opdracht krijgen van de Heere God. De mens krijgt de opdracht om de aarde te onderwerpen, om te heersen over de aarde op zo'n manier zoals de Heere God dat ook doet. Hoe zorgt de Heere voor zijn schepselen? Hij zorgt zo voor zijn schepselen dat ze allemaal krijgen wat ze nodig hebben. En dat is ook de opdracht die wij als mensen krijgen van de Heere God. Om zo te zorgen voor de schepping die hij gemaakt heeft. En om dat te kunnen doen, krijgt de mens alles op deze wereld tot zijn beschikking. Het wordt in de versen 29 en 30 heel duidelijk wat de mens allemaal ter beschikking staat. Dat het hem eigenlijk aan niets zal ontbreken. zaadzaaiende kruid dat op de hele aarde is. Geboomte met vruchten. De dieren op de aarde, de vogels, het kruipende dieren. Het is allemaal aan de mens als voedsel gegeven. En de mens hoeft ook niet bang te zijn voor concurrentie van de dieren, want er is genoeg op deze wereld voor iedereen. En daarom kan de mens ook met vertrouwen gehoor geven aan die andere opdracht van de Heere God. Om zich voort te planten, om de aarde te vervullen. Want de Heere God belooft alles aan de mens wat hij nodig heeft om dat te kunnen doen. Gemeente, hebben wij niet heel veel reden om de Heere te loven voor hoe hij ons maakte. En vanwege zijn opdracht aan ons. Dat brengt Psalm 8 voor ons onder woorden. Wat is de sterveling dat gij zijner gedenkt. En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Of in de HSV dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gelegd. En die opdracht geldt nog steeds voor ons. Om te zorgen voor deze wereld. En we mogen gebruik maken van alle mogelijkheden die de Heere God in zijn schepping heeft gelegd. Of misschien ga ik nu te snel. Als ik zeg alle mogelijkheden. Is hier misschien een grens? Want wanneer gaat het gebruiken van de aarde over in het vernielen van de aarde? Wanneer gaat het beheersen van de natuur over in het beschadigen van de natuur? Want dat moeten we er eerlijk bij zeggen vanochtend. Die opdracht uit Genesis 1, die klinkt tot mensen die lijken op God. Tot mensen die God en elkaar volmaakt lief hadden. Dat deden wij voor de zondeval. En wij leven in een wereld na de zondeval. En Gods opdracht aan ons is niet veranderd. Maar wij wel. Wij zijn veranderd. Over de zondeval, sinds de zondeval. En blijkt dat ook niet. In hoe wij nu met de schepping omgaan. Want wat moeten wij zeggen. Over onze gehoorzaamheid. Aan deze opdracht. Zorgen wij inderdaad voor deze wereld. Zoals de Heere God dat wil. Of moeten wij eerlijk belijden dat onze omgang met de schepping zich kenmerkt door ongehoorzaamheid? Kunnen we nou echt zeggen dat wij gehoorzamen aan Gods opdracht om voor de aarde te zorgen, terwijl we ons hier in het Westen een levensstijl aanmeten waarin er eigenlijk 3 aarden nodig zijn om die levensstijl mogelijk te maken? Kunnen wij zeggen dat we God gehoorzamen terwijl we steeds meer horen dat het eigenlijk zo is dat de aarde ons zijn levensstijl helemaal niet aan kan. Als we doorleven op de manier zoals we dat nu doen. Moet je eigenlijk niet zeggen dat je God in het gezicht slaat. Als je de aarde alleen maar gebruikt om je eigen verlangens te bevredigen. Want het is wel die aarde die de Heere God ons gegeven heeft. Uit liefde met aller overvloed. Wij leven in een wereld na de zondeval. Met een opdracht van voor de zondeval. De gevolgen van de zondeval zijn merkbaar in hoe wij omgaan met de schepping. En ik denk dat wij daarom ook de coronacrisis waar we nu in leven niet los mogen zien van de manier waarop wij met de schepping zijn omgegaan. Op hoeveel manieren laat onze omgang met de schepping niet zien dat wij God helemaal niet boven alles lief hebben. Op hoeveel manieren blijkt ons egoïsme in onze omgang met de schepping? Zijn Gods opdracht om te zorgen voor de wereld te combineren met, ik noem maar een paar voorbeelden, u mag ze aanvullen, misschien zou u andere voorbeelden gebruiken, maar ik wil een paar voorbeelden noemen. Vliegvakanties, overmatige vleesconsumptie, je kunt het hebben over waterverbruik. Vult u wat mij betreft aan. Maar eer ik God door keuzes die ik in dit soort dingen maak? Of blijkt dat ik in dit soort concrete dingen mezelf belangrijker vind dan de Heere God? Zouden dit punten kunnen zijn waarop wij schuld moeten belijden? Of zijn het misschien andere punten die onze omgang met de schepping raken? Zou het kunnen dat de Heere God hier bekering van ons vraagt? Of vindt u het vooral overdreven dat ik dit soort dingen aan u vraag? Zou het kunnen, gemeente, en ik stel het echt als vraag, dat de Heere God ons door de coronacrisis heen roept om ook in dit soort dingen anders te gaan leven, om ons te bekeren? En ik zeg er gelijk bij, bekering is niet makkelijk. Dat doen we vanuit onszelf helemaal niet. We kunnen het ook niet. En toch roep ik u, jou en ook mezelf op vanochtend om ons te bekeren. Omdat ik geloof in het werk van Gods geest die door het woord heen werkt. Bekering als het werk van Gods geest die ons ook in dit soort dingen gewillig maakt om hem te gehoorzamen. Gods geest die ons ook vandaag de weg wil wijzen. Daar mogen we om vragen en daar moeten we ook wel waarom vragen. Want als we eerlijk zijn, en ik spreek maar even voor mezelf, dan overzie ik vaak helemaal niet de gevolgen van mijn handelen. En als ik dan een keer wel met de gevolgen geconfronteerd word, dan weet ik soms uit wanhoop niet meer wat te doen. En dan mag ik bidden om het werk van de Heilige Geest. Om wijsheid, inzicht. En het gebed dat wil de Heer verhoren. Wijsheid en inzicht die de Heilige Geest misschien ook wel u en jou gegeven heeft, door je in een gemeente te plaatsen waarin broeders en zusters zitten die op dit punt gaven hebben, die ingezet kunnen worden voor de gemeente. Broeders en zusters die je kunnen helpen om zorgvuldiger met Gods schepping om te gaan. En als die de gaven die er zijn, laten die gaven dan ook gebruikt worden. Want de Heer roept ons vanochtend om hem te gehoorzamen in de manier waarop wij omgaan met zijn schepping. Zo kunnen wij hem gehoorzamen. Er is nog een andere manier en dat brengt ons bij het laatste. Wij gehoorzamen onze schepper ook door al ons vertrouwen op hem te stellen. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Woorden die direct volgen op de geschiedenis van de schepping van de mens. Dus Heere God is klaar met het maken van de mens. Hij heeft hem zijn taak gegeven. Hij heeft hem verteld wat hem allemaal ter beschikking staat. En nu kan de Heere zeggen dat het goed is. Niet een beetje, maar het was zeer goed. Ik weet niet wat u voelde toen ik het in het begin van de preek het had over Gods soevereiniteit. Dat de Heer kan doen met ons wat hij wil en dat hij daar ook geen verantwoording over hoeft af te leggen. Bij mezelf merk ik wel eens als ik het daarover heb dat ik me daar wel eens ongemakkelijk bij voel. Dat vind ik vaak helemaal niet prettig om dat te horen, dat de Heere God met mij kan en mag doen wat hij wil. En als u dat herkent, dan moeten we toch maar eens samen nadenken waar dat vervelende gevoel vandaan komt. Zou het kunnen, gemeente, dat dit gevoel ons wantrouwen richting de Heere God blootlegt? Dat wij veel liever onafhankelijk zijn van God, omdat we denken dat wij daarmee beter af zouden zijn dan wanneer we afhankelijk zijn van God? Want die neiging hebben wij, om de Heere God te wantrouwen. En de tekst van vanochtend maakt duidelijk hoe dwaas dat is. Want wat is nu het enige moment in de scheppingsgeschiedenis dat de Heere van zijn werk zegt dat het zeer goed is? Dat is op het moment dat de Heere de mens zijn plek op zijn wereld gegeven heeft, hem alles gegeven heeft waar hij blij mee zou kunnen zijn. Op dat moment zegt de Heere God dat hij zeer tevreden is en gaat hij sabbat houden. Gemeente, wat laat de Heere zien? Dat hij wel te vertrouwen is. En zo is hij nog steeds. Kun je dat zeggen na de zondeval? Jazeker. Dat kan je na de zondeval nog steeds zeggen. Want de zondeval heeft God niet veranderd. Wij zijn veranderd. Wij zijn ons vertrouwen op God kwijtgeraakt. En daar sindsdien geneigd om God en onze naasten te haten. Maar gemeente, God is dezelfde gebleven. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Ja, God haat de zonde. Maar zijn liefde voor mensen is gebleven. En dat moeten wij horen vandaag, omdat wij dat vanuit onszelf niet meer bedenken. Wij kunnen op basis van wat wij meemaken in de schepping, in ons leven, wantrouwen voelen richting God. Maar hoeveel wantrouwen wij ook voelen, de trouw van de Heere blijft bestaan. Die trouw van die God die de aarde en de hemel schiep. En als wij de Heere zo wantrouwen, dan zijn we niet de eerste. Want dat wantrouwen, dat komen we in de Bijbel ook tegen. We lezen dat het volk Israël klaagt terwijl ze in Babel zitten. Ze hebben Gods straf van de hand ervaren door die ballingschap. Ze zijn weggevoerd. Ze zijn door God verlaten. En dan gebeurt het na een lange tijd dat ze in die ballingschap hebben gezeten, dat ze weer een troostvolle boodschap van God krijgen. Maar wat gebeurt er als die troostvolle boodschap gebracht wordt? Dan geloven ze er helemaal niets van. Hoe reageren ze? Ze reageren met alleen maar klachten en nieuwe twijfels. En we moeten dan eens horen hoe de Heer daarop antwoordt. Ik vind dat echt werkelijk ontroerend. Ik vind het in Jesaja 40. Waar hier dan een antwoord op geeft, in vers 27. Waarom zegt u dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en vermenigvuldigt de sterkte van dien die geen krachten heeft. Dus wat gebeurt hier? Israël heeft geklaagd over Gods aanwezigheid. En kan alleen maar sceptisch reageren op Gods belofte. En dan is zijn antwoord dat hij de schepper is. Wat is daar troostvol aan? Dit. Dat de Heer sinds de schepping niet is veranderd. Zijn macht is niet kleiner geworden. Ja, wij zien na de zondeval dat het kwaad op deze wereld de ruimte krijgt. Maar dat betekent toch niet dat het God uit de hand loopt. Hij is de schepper. Als kind van God kun je de ervaring hebben dat de Heer je verlaten heeft. Maar dan mag het je troosten dat de Heer God de schepper is en dat hij sindsdien niet veranderd is. Zijn liefde voor mensen blijft dezelfde. Het enige probleem van ons mensen is dat wij aan deze liefde voorbij lopen. Dat wij er ons zo vaak tegen verzetten. En dat het ons ook niet lukt om ons eigen verzet te breken. En daarom, gemeente, hebben wij die genade van de Heer nodig. Die ons verzet breekt. Die genade heb jij nodig als jij nog altijd zonder de Heer leeft. Want als jij de Heer nog niet hebt leren vertrouwen. En als je je tegen Gods liefde blijft verzetten. En als dat niet verandert in je leven. Dan komt er een moment dat je daar niet meer mee kunt stoppen. En als je zo sterft, dan zul je eeuwig gescheiden zijn van Gods liefde. En dan zul je ook niet delen in die verlossing die deze schepper heeft beloofd en die zeker zal komen. En daarom nodigt de Heer je vanochtend om je gewonnen te geven aan deze genadige schepper. Want gemeente, hij is ons vertrouwen waard. Ja gemeente, wij mensen hebben ervoor gekozen om bij deze God vandaan te gaan. Wij zijn begonnen met het wantrouwen van deze genadige God. We gingen bij hem weg. En tot de dag van vandaag zien we wat daar de gevolgen van zijn. Pijn, haat, ziekte en zelfs de dood. En we lijden vandaag allemaal onder de gevolgen van de zonde. en de schepping leidt met ons mee. En in deze tijd van coronacrisis worden we nog extra geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. We voelen, we weten hoe dichtbij de dood kan zijn. Wie is er op deze wereld die niet verlangt naar verlossing? Dat is het evangelie dat ik u vanochtend brengen mag. Dat die verlossing, waar de schepping zo naar verlangt, dat die ook zal komen. Want deze God, die de hemel en de aarde schiep, hij heeft het ons beloofd. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij mensen kunnen ons zorgen maken over hoe het verder moet met deze wereld. Omdat het ons als mensheid niet lukt om te herstellen wat wij kapot hebben gemaakt. En nu belooft de Heere ons dat de eerste hemel en de aarde voorbij zullen gaan. En als dat gebeurt, dan zal er een nieuw Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Ja, die eerste aarde die was klaargemaakt om ons mensen te ontvangen. Die hebben wij vernield. En wat is Gods antwoord? Wat doet Hij? Hij maakt een nieuwe schepping. Er daalt een nieuw Jeruzalem neer. Gereed gemaakt als een bruid die er voor haar man sierlijk gemaakt is. Een nieuwe wereld waarin de zonde en de gevolgen van de zonde weggedaan zullen zijn. Het wordt ons beloofd door Hem die zichzelf omschrijft als de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Hij die begonnen is met de schepping van de hemel en de aarde. Hij zal ervoor zorgen dat het einde ook goed is. Gemeente, wat is dat een genade van deze God? Wat een genade als je bedenkt wat het hem gekost heeft om dit te doen. Het heeft hem zijn leven gekost. Want de Zoon van God, die samen met de Vader en de Heilige Geest de wereld schiep, moest sterven, zodat mensen een nieuwe plek konden krijgen op zijn nieuwe wereld. En hij heeft het gedaan. Hij stierf aan het kruis. Gemeente, wat een liefde. Wat een genade van deze God. Als deze God dit voor ons mensen over heeft, is hij dan niet al ons vertrouwen, al onze gehoorzaamheid en al onze eer waard? Amen. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote naam te danken. Te danken voor het evangelie dat klinken mocht. Het evangelie van uw schepping. Dat u die God bent, die aarde en hemel schiep en die nooit laat varen de werken van uw handen. Wij danken u voor uw trouw en liefde die blijkt in hoe u de schepping hebt gemaakt. Heer, wat toont u daarin uw liefde? Wat toont u daarin aan ons dat u te vertrouwen bent? En wij bidden u om vergeving voor al ons wantrouwen naar u dat we het maar steeds maar weer toelaten in onze gedachten dat u niet te vertrouwen zou zijn. Heer, hoe komen we erbij? En vergeeft u ons ook alles, alle gebrokenheid die wij mensen hebben aangericht en nog steeds aanrichten op deze wereld. En wij belijden u dat we soms ook niet weten wat we dan wel en wat we nou niet kunnen doen. En daarom bidden we u. Geeft u ons uw wijsheid. Geeft u ons uw geest. Die ons ook in deze dingen leidt. We bidden u om wijsheid. Omdat we leven in een wereld waarin er zoveel verwarring en verdeeldheid is. Ook wat dit betreft. Heer, u bent die God die alles goed gemaakt hebt. En u bent ook die God die alles eens weer goed zult maken. Heer, u belooft die toekomst aan een ieder die in u gelooft. Heer, als we in u geloven, wekt u ons verlangen dan meer op. Zodat we er meer naar gaan verlangen. Naar dat moment dat u alles goed gemaakt zult hebben. En als het verlangen er nog helemaal niet is in ons leven, wekt u dat verlangen dan in ons. Heer, u bent die God die alle dingen goed maakt. Heer, wij danken u voor alles wat we in deze dienst van u kregen. Wij vragen u om vergeving voor alles wat niet was naar uw wil. Wees u ons nabij ook. Als er zometeen nog een dienst plaatsvindt, geeft u ons ook een gezegende middagdienst. En gaat dus zo met ons mee. Geeft u ons een gezegende zondag. Een dag tot uw eer. Hoor onze gebeden alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang vindt u opnieuw in Psalm 104. We zingen daarvan de laatste twee versen, Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En ook vers 18. Geloofd zij God, men loof de Heer der Heren. Psalm 104, de versen 17 en 18. Gemeente, ga nu heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.